heb al mijn spiekbriefjes precies uitgestald hier op deze tafel. Als ik mij vergis, dan kunt u het nadien rustig doorlezen. Maar ik hoop dat de Heer spreekt. Ik hoor heel vaak zeggen, spreekt u hier vanavond of spreekt u hier zondag? Dan zeg ik hoop het niet. Ik hoop dat de Heer het is die zijn woord laat horen en niet dat het mijn woorden zijn. We zijn toegekomen aan openbaring 8 en 9. Openbaring 8 en 9. Ik ga dat niet in één keer voorlezen. Ik ga straks nog een stukje lezen met u, maar eerst begin ik met hoofdstuk 8, vers 1. En toen het lam met zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur. En ik zag de zeven engelen die voor God stonden, en aan hen werden zeven bazuinen gegeven. En er kwam een andere engel die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar voor de troon zou leggen. En de rook van het reukwerk steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op tot voor God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde. En er kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving. En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, gingen zich gereed maken om op de bazuin te blazen. En de eerste engel blies op de bazuin en er kwam hagel en vuur vermengd met bloed. En het werd op de aarde geworpen en het derde deel van de bomen verbrandde en al het groene gras verbrandde. En de tweede engel blies op de bazuin en er werd iets als een grote berg die van vuur brandde in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed en het derde deel van de schepselen in de zee die leven hadden stierf. En het derde deel van de schepen verging. En toen de derde engel op de bazuin blies, viel er een grote ster uit de hemel die brandde als een fakkel. Hij viel op het derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. En de naam van de ster was Alsem. En het derde deel van de wateren veranderde in alsem. En veel mensen stierven van dat water, omdat het bitter was geworden. En de vierde engel blies op de bazuin en het derde deel van de zon werd getroffen. En het derde deel van de maan, het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd. En zodat de dag voor een derde deel niet licht werd en de nacht even min. En ik zag en hoorde één engel die hoog aan de hemel vloog met een luide stem die riep, wee, wee, wee hun die op de aarde wonen vanwege de overige bazuinstoten van de drie engelen die nog op de bazuin zullen blazen. Dan stop ik even. Het is wel mijn bedoeling om straks met hoofdstuk 9 toch nog weer iets te gaan lezen. Het laatste Bijbelboek. Daar gaat het over in deze serie en het is de openbaring van Jezus Christus. Het is dus niet de openbaring van Johannes, die heeft het wel mogen noteren, maar het is het openbaar maken van de Heer Jezus, het onthullen van de Heer Jezus. Je zou zeggen, dit is een vervolg op de vier evangeliën die we al hadden in het Nieuwe Testament. Vier portretten, vier schilderijen, vier karakteristieken van de Heer Jezus. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. En er komt een vijfde bij. openbaring van Jezus Christus. God heeft dat schitterende laatste Bijbelboek gegeven om u en mij te laten zien wie hij eigenlijk is. De vier evangeliën gaan vanaf het begin tot aan het kruis en tot en met de opstanding natuurlijk en de hemelvaart. Maar dit gaat verder. Dit is wat er daarna gebeurde. Waar de Heer Jezus is en wat hij daar doet. En dat is denk ik uitermate boeiend. Het is boeiend voor een gelovige om erachter te komen wie je heiland is en wat hij daar doet. Dan moet je wel hem kennen als je heiland en als je verlosser. Dan moet het wel zeker zijn dat je een gelovige bent en dat je leven uit God hebt. Als je dat niet hebt, dan kan het hooguit interesse zijn in iets, maar dan zegt het je zo weinig. Maar als je wel een bijzondere relatie, een bijzondere band met de Heer Jezus hebt, dan is het iets van jezelf. Van hem die jou lief heeft. Van hem die voor jou betaalde. Voor hem die jouw leven is. Voor hem, voor jou dus, die nu bijzonder gezegend is met alle geestelijke zegening in die hemelse gewesten. Nu zijn er stukken uit het laatste Bijbelboek die makkelijk te begrijpen zijn. In die zin, het is een hele opsomming soms en misschien wel een beetje vaag, omdat het in beelden tot je komt. Maar er zijn ook stukken bij die wat moeilijker liggen en daar horen deze hoofdstukken ook bij. Hoe vind je hier in dit stuk tekst de Heer Jezus zelf terug? Openbaring van Jezus Christus, onthulling van de Heer Jezus. Nu, het begint in elk geval heel helder en heel duidelijk. Het gaat ineens over het lam. Het lam in de troon, het lam waarvoor alles week. De oudsten in de hemel baarden, aanbaarden. Er wordt gezongen. Er is een lofprijzing. En in het midden van de troon en in het midden van die levende wezens, de cherubijnen, en in het midden van de oudsten een lam staande als geslacht. Alsof het net gebeurd is, alsof ze een ooggetuigenverslag geven van dat lam. En dat is ook de insteek. En het lam was de enige mogelijkheid om de zegenrol van God, de boekrol die in de hand van hem die op de troon is, om dat boek te openen, die boekrol te openen en de zegels te verbreken. Het is de zegenrol van God. Niet een soort koopakte, is wel gesuggereerd, voor zover ik het zie. Ook niet de boekrol in de zin van de schrift, in de boeken of in de boekrol is van mij geschreven. Dat zou ook nog kunnen, maar ik denk dat het de zegenrol is. Dus Gods bedoeling om zegen te geven, om bijzondere zegen uit te gieten over alles wat hij ooit geschapen heeft. En nu, na zoveel eeuwen, blijkt er niemand in staat om dit, dus die zegenbrengerij, om het, dat is een beetje te negatief, om het brengen van de zegen te realiseren. Er is niemand die dat kan. Dus alle grote monden en alle publieke figuren die van alles roepen, dat ze allemaal van alles kunnen, die verstommen, er blijft niets over. Ook niet kerk 1 en kerk 2 en kerk 3, die verstommen ook. Ik zeg het maar even heel duidelijk. De enige die in staat is om die zegen van God te brengen, blijkt het lam, de leeuw uit de stam van Juda te zijn. En daarmee is de toon gezet. De enige die de zegen van Jahwe, de zegen van de Heer, de zegen van wat God zich ooit heeft voorgenomen te brengen, is de Heer Jezus. Niemand anders dan Jezus. Niemand anders dan Hij. En dat moet geproclameerd, dat moet verteld. Vandaag is dat best moeilijk. Want men zegt nu, daar moet je voorzichtig mee zijn en je moet niet steeds over Jezus praten. Het is veel correcter om vandaag maar over God te praten. Het is bijna alsof je dan politiek correct bent, weet je wel. Dan moet je de taal uiten die iedereen uit. Dan zit je helemaal goed. Dan heb je ook geen controversies. Dan heb je geen tegenslag. Maar dat willen we niet. Dat kan ook niet, want het is de Heer Jezus. We moeten het wel over hem hebben. De enige bron van zegen is de Heer Jezus. En hij kan ook als enige die zegen brengen hier op aarde. Het is schitterend om dat in dit laatste Bijbelboek te zien. En als je vandaag iets echt nodig hebt, dan is het niet een soort stelsel van een compromis of compromissen in Duitsland, want nu hebben ze weer een regering, of een compromis in Nederland, of een compromis in Europa. Sorry, het helpt allemaal niets. De Heer Jezus. Het is alleen hij. En hij is daar nu mee bezig. Met het openen van die zeven zegels. Die boekrol. Die rol van Gods zegeningen. Dus wat hij allemaal ooit bedacht heeft aan zegen. Om dat uit te gieten, uit te strooien, uit te leggen. Dat wordt nu langzaam maar zeker gedaan. Zeven zegels. We hebben al zes zegels gehad de vorige keer. Nu komt het zevende zegel. En nu denk je, en dan is dan het einde. Nou, even wachten, dat is dus niet zo. Het is alsof er dan ineens weer iets begint. Nu bij het openen van het zevende zegel gebeurt er iets. En dat is een soort tussenzinnetje. Maar dan moet je toch even vasthouden. Er gebeurt iets. Het volle licht valt op hem die die zeven zegels openbaakt. Op de Heer Jezus. Dan zie je dan ineens een stilte in de hemel van ongeveer een half uur. Dat betekent dat er enorme aandacht gevraagd wordt. Spanning wordt opgebouwd. Misschien bent u samenkomsten gewend waar het wel eens een hele tijd stil was. En dat u dat moeilijk vond. Dat u dat wel dacht van, is dat nu wel echt geestelijk? Of is dat geestelijke armoede? Nou, soms was het echt geestelijke armoede. Er was gewoon niks. En dan kun je dat wel vergoeilijken, maar soms is stilte ook iets wat nadrukkelijk meewerkt. Alsof de spanning voelbaar is. Als het na het horen van de Matthäuspassion, of als u bent er ooit in de zaal geweest, of misschien heb u via de andere middelen meegeluisterd, maar als dan de stilte neerdaalt, dan is dat niet armoede, dan is dat spanning, interesse, grootmaking van. Nou, die stilte is hier een half uur lang. Waarom niet drie kwartier? Ik weet het niet. Maar een half uur stil zijn, probeert u dus. Heb u ooit een half uur echt niks gezegd, niks gedacht, stil geweest? Bent u stil geweest voor de Heer, zonder iets te doen? Ik denk dat u na drie, vier minuten al begint van, mijn teen kriebelt ook wat. Had ik toch wat aan moeten doen? Of ik moet met mijn gehoor toch eens wat, anders weet ik veel wat u bedenkt op dat moment. Een half uur stilte in de hemel. En dan zeven engelen die voor de troon, die voor God, die stonden er al. Er waren al zeven engelen gereed gezet om iets bijzonders te gaan doen. En dan komt er een andere engel. Nou, dat is de moeilijkheid. Dus de eerste vraag is, wie is die andere engel? Antwoord is, de engel des Heren. Het is misschien een beetje kort door de bocht, maar ik denk niet dat u tot een andere conclusie kunt komen. Als u alles op een rij zet, dan denkt u, wie zou dan die andere engel zijn? Het is een beetje dubbel, want het is iemand die de zegel verbreekt, het lam. Maar het lam blijkt ook boodschappen te zijn. Engelen zijn boden des Heren, die het heil verkondigen. Boodschappers. Prijs de Heere, gij zijn engelen, gij dienaren die zijn woord volbrengt. Daar heb je zo'n prachtige tekst uit Psalm 103. Dienaren die Gods woord volbrengen. Engelen. Een andere engel. Daar moet u het even mee doen. Maar uit alles blijkt dat het hier de engel des Heren is. Niemand minder dan de Heer Jezus zelf. De boodschapper die het heil van God mag verkondigen. Die deze dingen mag gaan uitdragen. Die andere engel die is daar. En die heeft een gouden wierookvat en staat daar bij het altaar. Het altaar daar, misschien een beetje technisch, maar mag u er later over nadenken, is het koperen brandofferaltaar. De tafel des Heren. In hoofdstuk 6 zag u daar zielen onder het altaar. Maar daar, waar die zielen onder het altaar liggen, de tafel des Heren. Ik heb daar de vorige keer iets over gezegd. Dat misschien wel heel erg aanspreekt en ons de vraag doet geven van, hebben we ooit rekening gehouden met slachtoffers, met mensen die als martelaar zijn gevallen, zijn gesneuveld in die sfeer? Denkt u eens aan uw eigen gemeente. Maar hier staat dus die andere engel bij dat altaar. Bij de tafel des Heren. Zo wordt dat altaar in Malachi al genoemd, in Malachi 1. En zo wordt dat altaar ook genoemd in de brief die Paulus ooit schreef aan de gemeente van Korinthe. Ook daar de tafel van de Heer. En daar staat hij. En een gouden wierookvat in zijn hand. Wierookvat is dus een instrument, een stukje gereedschap, waardoor reukwerk naar binnen werd gedragen. Naar binnen, dat betekent, als het altaar, denkt u aan de tabernakel, in de voorhof staat, dus waar iedereen nog mocht komen, waar iedereen was ook. Maar vanaf dat punt werd reukwerk binnengedragen in het heiligdom, in het heilige, op het gouden reukofferaltaar. Maar dan moet je dus eerst naar binnen gaan, bij de kandelaar langs, of misschien wel eerst voorbij het wasvat, en dan langs de kandelaar en langs de tafel met de toonbroden, en dan kwam je bij dat gouden reukofferaltaar in de tabernakel. Zo is de volgorde van voorwerpen. En een gouden wierookvat is een stuk gereedschap waarmee je reukwerk naar binnen werd gedragen. En dat doet hij. Veel reukwerk was hem gegeven. Nu heb ik zelf wel eens gedacht en ook gehoord van anderen dat reukwerk ongeveer hetzelfde is als gebeden. En dat komt een beetje uit Psalm 141. Laat mijn gebed zijn als reukwerk voor uw aangezicht en het opheffen van mijn handen als het avondoffer. Het gevaar is, broeder en zuster, dat u nu denkt dat reukwerk hetzelfde is als gebeden, maar dat is niet zo. Hier wordt in elk geval onderscheid gemaakt tussen reukwerk en gebeden. Reukwerk is een hele bijzondere samenstelling. Dat staat precies omschreven. Ik heb het op een heel klein briefje geschreven vanmiddag, omdat ik het zuiver wilde weten en zuiver wilde zeggen. Reukwerk bestond uit 4 bestanddelen. Zuivere wierook, druipende hars, andere vertalingen hebben daar druipende of vanzelf vloeiende mirre, onyx en galbanum. En bovendien moest er dan zout aan worden toegevoegd. Maar die eerste 4 stoffen, 25% van het een, 25% van het ander, in gelijke delen dus. En dat werd samengesteld zoals een zalfbereider, zoals een apotheker dat zou hebben gedaan. En dat mocht nooit voor een mens gebruikt worden. Dat was niet voor een mens bedoeld, niemand. Het was dus niet zo dat al deze stoffen ook in jouw aftershave of in jouw eau de toilet zouden zitten. Nee, ondenkbaar. Niks. De Bijbel, en dat vindt u in Exodus, ik heb het hier opgeschreven, Exodus 30, 34, Exodus 30, 34, maar dat had u zelf ook kunnen opzoeken. Die bijzondere reukstoffen vormden samen reukwerk. Ik doe een poging. Misschien vindt u het te ingewikkeld en te zwaar worden, maar ik probeer het toch. Reukwerk. Zuivere wierook. Dat duidt altijd op de glorie, op de heerlijkheid, op de majesteit van Yahweh, van de Heere zelf. Altijd. Heel bijzonder. Vanzelf vloeiende mirre. Mirre is een vorm van, komt uit een boom. Dan kun je dus hars uit een boom laten komen door erop te slaan. Door er met een gereedschap op te timmeren of door een inkeping te maken. Op alle mogelijke manieren zou dan de hars tevoorschijn kunnen komen. Maar dat wat vanzelf vloeide, dat had niks met slaan te maken. Dat had niks met timmeren of met zagen of met inkeping maken te maken. Dat kwam vanzelf. Wierook de glorie van de Heer Jezus. Mirre het bittere, het lijden van de Heer Jezus. Nou, niet wat men hem aandeed, niet omdat men op hem timmerde en er dus iets uit zo'n sap, van zo'n sip zichtbaar werd, maar omdat hij zelf wilde en hij zelf was. Zo was hij. Hij wilde lijden. Niet omdat hij te lijden kreeg, dat is ook waar, maar wat hij ten diepste zelf is. Galbanum. Volharding van de Heer Jezus. Onyx, zijn toewijding. Dat zijn de vier bestanddelen. Voegt u dit nu eens samen. Zijn 100% toewijding. Zijn 100% volharding. Zijn 100% willen lijden. Bereidt hij tot. En zijn 100% glorie aan God willen geven. Als u dit samenvoegt. Als u dit aan een apotheker vraagt. Dan maak me daar een mengsel van. En daar wat zout bij doet, bederverend, zodat het ook blijft, zodat het niet verloren gaat, zodat het ook zijn waarde houdt. Als u dit samenvoegt, dat is reukwerk. Maar dat is de Heer Jezus zelf. Het is maar één die 100% lijden wilde. Het is maar één die 100% de glorie van God had. Het is maar één die 100% toegewijd was. Het is maar één die 100% volharding toonde. Hoe word ik gedrongen totdat het volbracht is, hoort u hem zeggen. In Lucas 12, vers 50. Dat is de Heer Jezus. Dit prachtige, deze reukstoffen werden door deze bijzondere engel, via dat wierookvat, met vuur van het altaar in het heiligdom, op het gouden reukofferaltaar gelegd. En daar werden ze toegevoegd aan de gebeden van de heiligen. Dus er zijn twee aparte dingen. De gebeden van de heiligen, die bestonden, die waren, die hoorden ze. En deze reukstoffen. Dit wordt toegevoegd. Het is niet hetzelfde. Het is dus niet zo, gebed is reukwerk of zo. Of het omgekeerd hoort bij elkaar. Maar wat is het kostbaar en mooi als u dit nu eens beseft. Dat aan jouw gebed, aan onze gebeden, dit wordt toegevoegd. Wat zullen ze in de hemel dan doen? Wat zou dan door God de Vader gedaan worden? Nou, als hij iets kon zeggen, u zou het horen, dan zou je zeggen, dit ruik ik graag. Dit is mooi. En dit is. Nu zijn op dat moment de gebeden die hier bedoeld worden, niet uw en mijn gebeden. Dat willen we graag. Maar dat staat hier niet. U en ik zijn op het moment dat dit gebeurt in de hemel, ook daar. We zitten er namelijk bovenop. We zien hem daar staan. U zit daar. Onderdeel van de gemeente die daar is en die daar zit op 12 tronen rondom die troon. U zit daar. U maakt dit mee. U kijkt uit de eerste hand naar wat daar gebeurt. Het is zo prachtig getekend. dat u uzelf een keer moet durven zien in een van die tronen. Daar zit u dan. En dan gebeurt dit vlak voor u. U bent ooggetuige van die majesteit. Ooggetuige van zijn glorie. En dit onthult zich daar voor u. En de gebeden, ja, die komen van hen die op dat moment hier op aarde zijn. En die hebben het Spaans benauwd, sorry hoor. Noem maar een ander woord, maar echt wel heel erg moeilijk. En die hebben daar zware tijden mee te maken. En die roepen, tot hoe lang wreekt u onze? We hadden dat toch in de vorige hoofdstukken. Hoe lang duurt het nog? Het zijn dus die mensen die in die grote verdrukking tot bekering komen. In de grote verdrukking tot geloof komen. Maar u en ik zijn opgenomen voor die grote verdrukking. Voor de uren van de verzoeking die over het hele aardrijk komen zal. En u en ik zitten daar in de tronen, in de heerlijkheid, in de glorie van de Heer Jezus. Maar deze mensen die zitten hier op aarde. Die zitten in die hele moeilijke sfeer van nood en van druk en van spanning en van vervolging. En die bidden. En aan dat gebed wordt deze reukstof, deze reukstoffen moet ik dan zeggen, toegevoegd. Dat is apart. Tot hoe lang? Soms krijgen mensen in de Bijbel een antwoord. Daniel krijgt te horen vanaf het eerste moment dat uw gebed uitgesproken was, zijn uw gebeden wel gehoord. Maar het duurde even, want er was nog een koning uit Griekenland. Daar moesten we ook mee dealen. Wat een prachtig tafereel. Als je erover nadenkt en je realiseert je dat je daarbij mag zijn, dan word je zo ongelooflijk klein. En zeg, Heer, hoe is het mogelijk dat ik dat zou mogen meemaken? Ik weet niet wat Mozes ooit gedaan heeft toen er een plaag uitbrak. U vindt dat in nummer 16 in het Oude Testament. En Mozes daar ziet dat er door het ontrouwe leven van de Israëlieten een plaag, een soort vuur ontstond. En dat vrat aan allen. En Mozes zegt tegen Aaron, de hoge priester, neem de reukwerk, neem een wierookvat en ga snel, doe wat. Nou, en Aaron doet dat ook. Doet wierook in de reukstof in een vat, in een soort gereedschap dingetje. En snelt daarna het veld van het mensen. En de plaag was begonnen. En toen Aaron daar stond met het reukwerk, toen stopte de plaag. Oh ja. Wat zal er toen gebeurd zijn? Een verbazing en een huldiging van hoog niveau, van buitengewoon niveau. En nu, zo begint ons stuk van vanavond. Ik wilde dus zo graag heel helder krijgen dat u ziet wie de Heer Jezus is en wat daar in de hemel gebeurt. En hij doet het. Maar er komt nu een tweede bij en dat wordt het niet makkelijker van. En dat is dat op hetzelfde moment gezegd wordt dat datzelfde wierookvat, waarmee dus net die reukstoffen naar binnen zijn gebracht, dat hetzelfde wierookvat weer bij dat koperen brandofferaltaar, weer dus daar waar die zielen onder het altaar zijn, met vuur gevuld wordt. En dat een met vuur gevuld wierookvat uitgegoten wordt op de aarde. Dat betekent dat je eigenlijk hetzelfde ziet wat nummer 16 liet zien. Ik citeerde dat zo pas. Aan de ene kant zie je dus daar de slachtoffers. En aan de andere kant zie je daar de mensen die kennelijk gespaard blijven. En dat zie je hier ook. Je ziet hetzelfde. Mensen die gespaard blijven en mensen die omkomen in die moeilijke, zware tijd van grote nood, grote verdrukking. Zoals er nog nooit geweest is en ook nooit meer komen gaat. Die grote verdrukking wordt hier geschetst. En er komt een vuur op de aarde. En dan zijn er donderslagen, stemmen, bliksemstralen en een aardbeving. Het is net alsof God zelf op aarde komt. Weet u, toen Mozes, in de tijd van Mozes, en ze daar bij de Horeb waren, bij de Sinaï, toen is er ineens een verschijning van de Heere gekomen. Op de berg Sinaï. En alles stond in laaiende spanning. Alles trilde bij wijze van. En als u dat de taal leest die daar destijds door Mozes is opgeschreven, is donderslagen, stemmen, bliksem, precies dezelfde taal. En nu komt er vuur op de hemel, uit de hemel. Het is alsof God zelf verschijnt. En waarom nu zo? Omdat God verschenen is in de Heer Jezus. Om te behouden, om te redden, om te zegenen. Om die geweldige zegen te brengen. En als mensen het niet willen, dan komt dezelfde God die een verterend vuur is. Die niet een keer, maar hij, dat is ook een stukje wezen van hem. Een verterend vuur is dat God dan zo gaat verschijnen dat alles trilt en alles op zijn benen staat te trillen van angst en van spanning. Dat staat hier. Zou je dat mensen dan niet willen toeroepen? Ja, ik weet het wel dat dat met deze taal een beetje moeilijk is. Maar je kunt niet bij je buurman zeggen, nou, ik zal je wat vertellen. Maar er komt straks een gat wat met vuur wordt uitgegoten uit de hemel. En dan beleef je wat. Nou, dat is ook zo. Dat is echt waar, als u dat zo zou zeggen. Maar ik ben bang dat de buurman het niet snapt. Want u hebt daar zelf al moeite mee. Maar begrijpt u een beetje dat God die zo redden kan, zo zegenen wil, de andere kant van de medaille laat zien, als je het niet wilt, dan komt het oordeel. En dat is zo moeilijk. Want dat willen mensen sowieso niet horen. Ze willen al geen gehoorzaamheid meer leren. Ze zijn per saldo ongehoorzaam. En elk stukje gezag wordt weggeschoven. Zo hard mogelijk. Ze willen eenmaal over liefde, over een aai over de bol horen. En over een compliment geven. En je moet ze bemoedigen. Amen. Deels mee eens. Maar de andere kant is ook waar. Want wie niet gelooft, is reeds veroordeeld. Omdat hij niet heeft geloofd in de enige geboren Zoon van God. De Heer Jezus. Dat moeten we ook durven zeggen. Ja, dat is niet meer in. Dat is een beetje weg. En toch is dit het punt. En dan komen dan die zeven engelen die allemaal een bazuin gekregen hebben. En de eerste die bazuin gaat spelen, die blaast. Ik heb dat met u gelezen. En dan komt er, gaan de bomen eraan en het groene gras gaat eraan. En ik heb me echt afgevraagd vandaag en gisteren, hoe moet ik dat nu helder maken? Misschien helpt het als ik het omdraai. Heb u ooit van grazige weiden gehoord? Hij voert mij aan stille wateren en aan grazige weiden. Psalm 1. Prachtig. Gras. Water. De boom geplant aan waterstromen. Aan wateren. Het omgekeerde is vuur uit de hemel, bomen weg en alle gras verdord, is allemaal verbrand. Begrijpt u wat het is om nu aan grazige weiden te zitten? Jij en ik kunnen nu genieten van die grazige weiden. Jij en ik kunnen nu het verlangen hebben om te willen doen wat God voor ons bedoeld heeft. En je moet het ook aannemen en daarin gaan staan. Maar er komt een tijd dat die grazige weiden niet meer bereikbaar zijn. En dat die bomen er überhaupt niet zijn. Die zijn verbrand. Wat is het schitterend gebeuren bij Jona? Dat er een boom was. Jona had het er moeilijk mee dat die boom ook weer wegging. Want dan kon hij niet pruimen. Hij vond het moeilijk. Daar in Nineveh. Hij vond het heel zwaar. Maar hij had een schaduw uit een soort parasol boven zijn hoofd. En toen ging die boom dood. Ja, dan hoorde je op God te mopperen. Want wat is dat nou voor? Maar dat is één voorbeeld. Maar heb je ooit gedacht, wat een schitterende zegen is het om nu Psalm 1 te lezen. Welzalig de man die niet wandelt. Nou, er is maar één die dat allemaal niet gedaan heeft. Er is maar één die niet wandelde in de raad van de goddelozen en in de kring van de spotters. Er is maar één die aan des Heeren wet zijn welgevallen had en diens wet overpeinsde bij dag en bij nacht. Er is maar één geweest die dat kon en die dat had. Dat is de Heer Jezus. En juist dat sublieme van hem, die grazige weide waarin je nu verkeren mag, die groene velden, die zijn dan stuk. Tweede engel blaast op de bezuin iets als een grote berg dat van vuur brandt, wordt in de zee geworpen. Nou, ik zal u alle details toch niet kunnen geven, dat bestaat niet eens. Een grote berg staat echt in de taal van het boek Openbaring voor een grote macht, een machtsblok. Een machtsblok van je welste. En die wordt in de grote zee geworpen. Dat betekent in de zee staan, volgens de Bijbel, dat komt u nog tegen in Openbaring 13, die staat voor de volkeren, voor de woelige volkeren. Wat mij betreft denkt u aan de Volkerenbond in Amerika. U denkt misschien aan Europa, de volkeren. Maar er komt een grote berg. Een machtsblok van je welste wordt in de zee geworpen. En dat heeft verregaande consequenties. Dat heeft voor de economie consequenties. Schepen komen om. Dat heeft voor het dierenrijk consequenties. Sterven en mensen komen ook om. En het contrast. Hoort u dan het boek Openbaring zeggen? En de zee was niet meer. Wat staat er in het begin van onze Bijbel? Dat de wateren overal waren. Het was helemaal geen droogte. Het was geen droge plek. Het was een en al woeligheid. Onrust. En God zei, er zij licht. Kom nog terug straks. En God sprak. En het droge kwam tevoorschijn. En God noemde het droge aarde. En er kwam jong groen uit. Er werd vrucht gezien. God heeft een plek waar je kunt staan. Waar je niet verdrinkt. Waar je niet omkomt. In het boek Exodus, bij de wetgeving, wordt het anders gezegd. En God heeft een plek waar hij kan staan en zegenen. Hoe het ook is, God heeft één plek waar hij kan staan en zegenen. En nu worden hier de machtsblokken eigenlijk gezien, zoals ze straks in het laatste stuk van het boek Openbaring ook terugkomen. Openbaring 17 uit Babel, en ze verdrinken allemaal. Het beest uit de zee komt tevoorschijn. Zie je dat geweldige machtsgebeuren van het Romeinse Rijk terugkomen uit de zee. Je ziet het hier al komen. God laat dat toe. Waarom? Omdat de mensen ongehoorzaam zijn. Omdat de mensen niet willen. We zitten daar middenin. Maar voor de gelovigen geldt. En de zee was niet meer. Finaal een andere koers. Compleet het omgekeerde. De derde engel is een grote ster. Zegt vers 10. Een grote ster uit de hemel die brandde als een fakkel en hij viel op het derde deel van de rivieren. Die ster wordt dan Alsem genoemd. Nou, u hebt misschien allemaal Tsjernobyl meegemaakt, tijden terug. Het schijnt hetzelfde woord te zijn als Alsem, bitterheid. En het water in die tijd, loeigevaarlijk, het was niet meer te drinken. Velen zijn gestorven. Nou, dat is nu al gebeurd, een aantal jaren terug nu. Dan zitten ze daar in Rusland nu nog mee. Maar hier, een ster. Een ster staat altijd voor, dus een berg staat voor een machtsblok. Maar een ster staat voor een groot leider. Dan noemen we maar antichrist, voorlopig. Het wordt later uitgewerkt, zodat u het ook gaat pakken en zodat u het ook gaat begrijpen. Maar vooralsnog een leider die daar eigenlijk alleen maar bitterheid brengt. En veel mensen stierven. Want als je van dat water drinkt, dan kun je beter de Heer Jezus horen zeggen, iemand die van dit water drinkt, die zal nooit meer om. Weet je wat, tegen de Samaritaanse vrouw. Die zal nooit meer omkomen, nooit meer dorst. Maar als je van dat water drinkt, nou, dan kun je het ook schudden. Dan is het ook over. Dus het contrast is heel scherp. En die grote ster die uit de hemel valt, dat is dus de antichrist of de Satan in feite. Die heeft natuurlijk een contrakant en precies het tegenovergestelde. Als de wijzen uit het oosten in Bethlehem komen en zeggen, waar is de koning van de Joden die geboren is? We hebben zijn sterren gezien. Dat hebben ze waarschijnlijk uit Biliams profetie geplukt. Want Biliam had gezegd in de hele oude tijd, er zal een ster opgaan in Jacob. Nou, dat hebben ze kennelijk goed beluisterd en ze zijn gegaan. Ze hebben de ster gezien en ze zijn de ster gevolgd. En dan gaat de vierde engel bazuinen en dan gaat het derde deel van de zon, van de maan en van de sterren, dat betekent gewoon dat wat mensen hebben aan leiding, aan sturing, sterren, zon, maan, iemand die hier op deze aarde schijnt als een zon, dat is een hele grote en die sterren zijn wat kleiner en de maan, dat is dus toch licht in de nacht, maar het is over voor een derde deel. Met andere woorden, dit wordt danig ingepalmd. Nee, ingeperkt. Sorry, dat is het woord. Ingeperkt. En ja, eigenlijk moet dat een keer door ons doordringen. Er komt een moment dat niet meer zo is. En de Heer Jezus zelf zegt in tegenovergestelde termen, ik ben het licht van de wereld. Hij is het. Niet de mensen. En dat wat mensen belangrijk vinden, die grote jongens die hier rondlopen, die misschien nog grotere monden hebben dan vroeger, die zullen op een bepaald moment dit gaan meemaken. En dan kom ik bij hoofdstuk 9. Daar wil ik graag een stukje lezen met u eventjes, als u wilt. In hoofdstuk 9, daar waren we toen aan toegekomen, en de vijfde engel blies op de bazuin. En ik zag een ster, weer een groot leider, uit de hemel op de aarde gevallen. En hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. En hij opende de put van de afgrond en er steeg rook op uit de put als de rook van een grote oven. En uit die rook, zegt vers 3, komen dan sprinkhanen en hun werd macht gegeven zoals schorpioenen van de aarde de macht hebben. En dat mochten ze 5 maanden doen. Er komen hele vreemde wezens uit de voorschijn. 5 maanden is de tijd dat een sprinkhaan leeft. Ik weet niet of u dat kunt opzoeken in uw biologieboekjes. Maar het is echt zo. Mei, sprinkhaan, mei, juni, juli, augustus, september is over. Dan zijn ze weg. 5 maanden. En dit is ook 5 maanden lang. Alsof het daarmee verband houdt. Feit is dat er iets bijzonders gebeurt. Er komt een grote ster, een groot leider, ik zal het nu gewoon de Satan noemen, uit de hemel vallen. Dat wordt in het vervolg van het boek Openbaring ook gezegd. Hij wordt uit de hemel geworpen. Nou, hij komt en hij krijgt bovendien een stukje toegang tot de put van de afgrond. Er is dus een put van de afgrond, zoals hier gezegd wordt, de sleutel van de put van de afgrond. Weet je, toen de demonen, die er waren, zo'n paar honderd misschien, legioen werden ze genoemd, in Lucas 8 vers 31, toen die demonen dachten van, en nu gooit hij ons in de put, toen hebben ze gevraagd, laat ons toch alsjeblieft in die varkens mogen huizen. Dat is gebeurd. Die Jezus laat dat toe. Maar die praten al over, laat ons niet naar de afgrond gaan. Laat ons niet in deze put terechtkomen. De Satan zelf wordt in deze put. Hij opent ook de put. Maar hij opent de put voor zichzelf. Wie een put graaft voor een ander, nou ja, misschien komt het daar wel vandaan. Die valt er dan zelf in. Maar die put van de afgrond is er. En wat er uit voortkomt, broeder en zuster, is ongelooflijk. Ik dacht gisteren een beetje sarcastisch, er komen soorten uit die Darwin nog nooit bedacht heeft. Dat heb ik even gedacht. Misschien is het een rare kreet. Die heeft het allemaal over de soorten en weet ik veel allemaal. Maar deze heeft hij gewoon nog nooit gezien. Dit zijn compleet nieuwe soorten. Weer het zwakke aantonend van de evolutiegedachte. Want die hele gedachte is niet compleet. Hoe ook, er komt dat uit met harnassen, met vrouwenhaar, met gezichten, met krachtpatserij, met venijn in de staart, met van alles. een put van de afgrond. Ik weet dat het veel is. 2 Thessalonicenzen 2. Misschien wilt u het even opzoeken. 2 Thessalonicenzen 2. Vers 5. Herinnert u niet dat ik deze dingen zei toen ik nog bij u was, zegt Paulus. En u weet wat hem, dat is die wetteloze, die sterren die uit de hemel valt, waarover we net lazen in hoofdstuk 9 van het laatste Bijbelboek. U weet wat hem nog tegenhoudt. Opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Met andere woorden, je voelt het nu ook om je heen. Je voelt het. Alleen is er iemand die hem nog weerhoudt. Totdat hij die iemand uit het midden verdwenen is. Wie zou die iemand zijn? Dat is de Heilige Geest in jou. De Heilige Geest in ons. Heel concreet. Zodat die iemand, als die weg is, de duivel krijgt nog niet de kans om de put van de afgrond te openen. Hij krijgt nog niet de sleutel. Maar als jij en ik weg zijn, als de weerhoudende factor er niet meer is, als we weggenomen zijn, als we opgenomen zijn, als we weggehaald zijn en bij de Heer Jezus gebracht zijn in heerlijkheid, dan, ja, dan breekt de put open. De hel los zou ik ook wel willen zeggen. Dan gebeurt het. Is er iemand die hem nog weerhoudt? En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heer zal hem verteren, dat is uiteindelijk zijn lot. De Heer zal hem uiteindelijk verteren door de geest van zijn mond en hem teniet doen. Maar die komst van hem, overeenkomstig de werking van de Satan, met allerlei krachttekenen en wonderen van de leugen. Nou, hij krijgt in Openbaring 9 die kans. Hij krijgt de sleutel om de put van de afgrond te openen. En dat doet hij. En wat er dan uit tevoorschijn komt, dat is ongelooflijk. Vreselijk. Spannend. En heel bijzonder. Maar hij krijgt die put niet weer dicht. Het is net als met de plagen in Egypte, toen in de tijd van Mozes. Water in bloed veranderen, dat konden de Egyptische tovenaars ook. Maar ze kregen de klok niet meer teruggedraaid. Slangen tevoorschijn komen, ja, dat konden ze ook. Maar ze kregen ze niet meer weg. De put openen heeft God gelegenheid voor gegeven aan de tegenstander. Nu is het zover. Nu mag je die bron, die put van afgrond openmaken. En wat eruit komt is verderf, is narigheid. Maar hij krijgt het niet meer terug. Totdat hij zelf in Openbaring 20 in die put gegooid wordt. En dan wordt de put weer afgesloten. Heel precies. Gaat hier open, gaat in Openbaring 20 weer dicht. Maar dan zit hij er zelf in. Ik wil niet een soort raar verhaal vertellen. Ik wil alleen maar zeggen wat er aan de hand is vandaag. U en ik worden bestookt. U en ik worden op alle mogelijke manieren onder vuur genomen. En mensen willen alleen nog iets spectaculairs hebben. Maar er is maar één die alle macht heeft. Dat is de Heer Jezus. En u en ik zeggen. Maar u, Heer Jezus, u hebt de bron van het leven. U bent die bron van het leven. U bent de bron van het heil, zoals Jesaja dat zo prachtig zegt. U bent de bron, Heer Jezus, van licht en leven, die in het heiligdom ontspringt. Dat is niet een put uit de afgrond, dat is een put, een bron uit de hemel. Dat is een bron die in het heiligdom ontspringt, die uiteindelijk zijn zegenstroom overal laat stromen. Dat is die stroom van zegen die uit de hemel komt. Dat is de stroom van zegen die te maken heeft met de Heer Jezus. En aan die stroom, aan de weerskanten van die stroom, de boom des levens. Alleen maar de boom des levens. Niet sterven, niet oordeel, de boom van het leven. En vruchten, vruchten, elke maand vruchtgevend. En de bladeren van die boom, tot genezing van de volkeren. Dat is de Heer Jezus. Complete schildering van de Heer Jezus. Maar contrast, in scherp contrast met wat hier staat. Dan berg je maar. Ster op de aarde. En dan komt er nog een plaag. Dat zal ik dat ook nog voorlezen. En even kijken. Dat is vers 11. Vers 13. En de zesde engel blies op de bazuin. En ik hoorde de vier horens van het altaar. Het gouden altaar dat voor God is. Eens een stem komen. En die zei tegen de zesde engel die de bazuin had. Maak de vier engelen los die gebonden zijn bij de grote rivier. En ze werden gereed gehouden daar. Tot het uur en tot de dag en tot de maand en het jaar. En dat zij het derde deel van de mensen zouden doden. En de overige mensen, zegt vers 20, die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet. Bij dat altaar staan ook engelen. Bij dat gouden altaar waar de gebeden lagen, waar reukwerk aan werd toegevoegd, staan nu vier engelen. Gereed gehouden tot. En vanaf het moment dat dit gebeurt, dan is de catastrofe compleet. Dan komt er een strijd. Daar zitten ze, die engelen die staan gereed om alles rondom de Eufraat onder, laat maar zeggen, een oorlogsgebied te brengen. Er is nu al gedoe over de Eufraat, over het water van de Eufraat. Een van die stromen die je in Genesis al vindt bij de schepping. Eufraat. En nu gedoe in Syrië, Israël, Iran over de Eufraat. Het spitst zich toe. Heel sterk. Maar dan wordt het heel moeilijk. Dan wordt het een strijd. En dan komt er een leger ergens vandaan. Zo gigantisch groot dat het getal bijna niet uit te spreken is. Miljoenen. En die gaan verderven, oorlog en dood zaaien. Dat is dan gebeurd. En u en ik, we zitten daar in de hemel. Wat ga je dan zeggen? Nou, dan hebben ze eigenlijk hun verdiende loon, want u ziet dat gebeuren. U bent daar in de hemel, u. Ik mag er ook zijn. En dat is niet omdat ik zoveel teksten in mijn hoofd kende, maar dat is het niet. Het is ook niet omdat ik een vrome jongen ben, want dat is het ook niet. Dat is alleen maar omdat de Heer Jezus mij lief heeft gehad. En wat God de Vader mij zo lief vond, dat hij zijn enige geboren zoon voor mij gegeven heeft. Daarom ben ik daar. Ik heb het niet verdiend. Ik kan het niet verdienen. Er is absoluut geen gram te verdienen. Het is genade. Uit genade bent u behouden. Niet uit uzelf. Het is een geschenk van God. U bent daar. U zit daar. En u ziet dit gebeuren. En als u dan, heb je dan niet het idee dat u de schrik om het hart slaat? Ik weet niet of dat kan daar. Ik weet niet hoe dat zit precies, fysiek. Maar u bent daar. En u weet niet waar u het zoeken moet. Dat dit gaat gebeuren. Hier op aarde. En dat de Heer Jezus nu nog steeds zegt, als je nou echt wat wilt, kom dan bij mij. Als je vermoeid en belast bent, kom maar bij mij. Als je dit wilt ontvluchten, dan moet je nu komen. Er komt een moment dat het niet meer gaat. Dat zegt de Heer Jezus, dat zegt Paulus. Wij dan wetende de schrik des Heren, overredende mensen, laat u met God verzoenen. Ze doen het niet, hier ook niet. Ze weigeren. De hele mensheid is nog steeds niet veranderd. Het is nog steeds precies hetzelfde. En dit is het. En ze bekeren zich niet. Gevolg, ze zullen te maken krijgen met het koningschap van de Heer Jezus. Dat is het zevende zegel, maar dat komt bij de volgende studie wel naar voren. Feit is dat u nu moet zeggen, Heer Jezus, u wilt zo graag dat mensen tot geloof komen. En u gebruikt predikers, u gebruikt getuigen. Blijkt uit hoofdstuk 11 en 12, die twee getuigen, hoofdstuk 11. Die gaan uit en die vertellen. En de schepping getuigt. De bloemen, de bomen, wat er nog is, dat getuigt. Alles getuigt mee. En nog, dan gaan ze die twee getuigen ombrengen. Het gaat gewoon door. Maar dit is de Heer Jezus, lieve broeders en zusters. Voor u een reuk ten goede. En voor die andere mensen een vuur ten oordeel. En dat scherpe contrast, dat zijn we kwijt. We willen wel dat mooie van de Heer Jezus nog vertellen, want ja, dat komt nog misschien over, maar dat hij ook het oordeel is, het vuur is ten oordeel. Dat vinden we moeilijk. En dat is ook moeilijk. En daarom vraag ik u of het u nog een beetje raakt, dat mensen misschien verloren gaan. Dat ze omkomen. Dat ze geen idee hebben wat ze afwijzen. Dat ze, ja, we hebben gedoe. En de duivel ziet kans om de kerk 1 tegen kerk 2 te laten vechten. Nou, als die aan het vechten zijn, dan zeggen ze niks meer over de Heer Jezus. Dan hebben ze genoeg over hun eigen probleem. En onderlinge twist, onderlinge tweedracht. Het is onvoorstelbaar wat de duivel heeft binnengeschoven om het accent compleet te verleggen. Het zit niet meer bij de Heer Jezus, maar het zit dus bij ons gedrag. En dat is foute boel. We moeten terug bij de Heer Jezus. Volledig terug bij de Heer Jezus. Alleen de Heer Jezus. Hou op met dat gedoe over leerstelligheid en nut. Ik ben voor bestudering van de schrift. En ik ben voor leer, onderwijs. Maar niet om daarmee te slaan. Nooit. En dat is gebeurd. We moeten terug naar de basis. En dat is de Heer Jezus zelf. Wie is hij? Hij is die andere engel. Hij is mijn hoge priester. Hij is degene die tussen de doden kan staan. En hij is het die met zijn reukwerk verzoening kan bewerken. En gebeden kan laten opstijgen tot een heerlijk reukwerk voor God. Dat is de Heer Jezus. Maar het is dezelfde Heer Jezus die hier de zegels opent. En die dit openbaar, die dit ontrolt. Het is dezelfde. Hoe zou er ooit op aarde in Nederland zegen kunnen zijn, de zegen van God, als niet het prutje en de troep en de narigheid van zondige mensen wordt weggedaan? Dan is hier geen zegen. Nooit. Dat is de Heer Jezus. En daarom is het voor mij ook een beetje moeilijk. Ik vind het ook moeilijk om het uit te leggen. Maar ik wil zo graag duidelijk maken dat dit scherpe hier ook zo scherp mag zijn, dat het in je hart komt en dat het je wat doet. En dat je met andere ogen naar die mensen gaat kijken. En dat je te zeggen, nou, als ik naar de kerkmensen kijk, dan heb ik het al gehad, zegt de buurman. Ja, dat snap ik, man. Maar als je naar de Heer Jezus kijkt dan. Ja, maar die zie ik niet. Ja. En u mag hem laten zien. U mag hem laten zien. Ik probeerde vanavond te zeggen, bij het eten, toen hadden we het over dat reukwerk, dat in die vier reukstoffen de geest van Christus naar voren komt. Dat is het. En de geest van Christus woont in mij. Ook in jou als je gelooft. Alleen als je gelooft. Dan woont de geest van Christus in u. En die geest van Christus laat aan de ene kant die schitterende glorie van hem zien. Brengt de reuk van hem naar binnen. En gaat u tot aanbidding brengen. Tot grootmaking brengen. En tot schitterende gebeden. Niet de mooiheid in veelheid van woorden of formulering. Maar met uw hart. Maar die geest van Christus dwingt ook om te zeggen, geloof in de Heer Jezus. En, je zult en wie de Zoon heeft, heeft het leven. Maar ook dit tweede stukje. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dat scherpe. En de duivel zegt, nou dat kan allemaal niet. En dan gaat de discussie weer op gang komen. En dan beginnen ze over, ja maar dat zit misschien wel heel anders met de opname van de gemeente. En we moeten dit en we moeten... Altijd discussiëren. Altijd geleuter over van alles en over onderdelen. Maar de Heer Jezus. Over hem. Over hem alleen. En als je hem hebt, heb je alles. Als je hem niet hebt, heb je nul. Helemaal niks. Dat is de kern van het verhaal. Dat wist u eigenlijk al. Maar dat moet ook een keer doordringen. En dat moet consequenties hebben voor ons getuigen. Voor ons opdracht hier op aarde. Ook van ons samen zijn als gelovigen. Niet zeggen dit en dit. Christus, alleen maar de Heer Jezus. En ik hoop dat u dat wilt. Ik kan er alleen maar voor bidden, dat wil ik ook doen. Vader, laat het zo zijn dat dit in ons hart komt, dat dit in onze levens komt, dat dit een uitwerking krijgt, dat dit ook betekenis heeft in onze eigen levens. We zien ineens een openbaring van Jezus Christus. We hadden die ene kant van hem misschien niet zo goed gezien, misschien wel helemaal niet willen zien, omdat het met... Ja, met vuur te maken heeft, met oordeel te maken heeft. We willen zo bidden dat wat we vanavond voor ons hadden, een zegen is voor ons allemaal. U wilt ons aanvuren tot liefde en tot goede werken. U wilt ons ondersteunen. U wilt ook dat de geest van Christus in ons werkt. En dat is aan de ene kant dat schitterende reuk werk. Aan de andere kant is dat ook vuur van het altaar. Vader, we kunnen alleen maar onze hoofden buigen en erkennen dat we misschien in de praktijk er niet zoveel van terechtgebracht hebben. Misschien wel niks. En toch wilt u die paar woordjes van ons, of die paar zinnen gebruiken. Misschien wilt u die ene daad van ons, dat ene stukje getuigenis van ons gebruiken, tot heil van onze families. Maar misschien ook nog velen zijn die de Heer Jezus niet kennen. Misschien zijn het kinderen, misschien zijn het kleinkinderen, misschien zijn het familieleden, achterkleinkinderen. Vader, we maken ons soms zorgen. De duivel rukt op, heeft het goed voor elkaar. Het is één grote warboel geworden. Het is vaag. En het woord des Heeren is schaars geworden. En toch mogen we u vertrouwen. Daarom willen we u bidden of u door ons heen uw heil, uw glorie wilt laten zien. Uw bijzondere zegen wilt laten tonen in de Heer Jezus. Vader, dank u wel voor hem. Dank u wel voor die bijzondere engel des Heeren. Voor die bijzondere die daar met een wierookvat bij het altaar staat. Voor die bijzondere die zijn reukstoffen, waarvan hij veel heeft. Aan hem werd veel reukwerk gegeven. Hij heeft er heel veel van. Die vier eigenschappen die ik genoemd heb, die heeft hij ruimschoots voorhanden. Dank u wel voor hem, uw geliefde, uw welgevallen, uw lieflijke reuk. We willen u danken dat hij het is. Maar hij is ook, ja, hij is ook God, Yahweh zelf. En God is ook een verterend vuur. Vader, wij weten daar vaak geen raad mee. En toch krijgt u deze stukjes ook voor onze aandacht door uw Heilige Geest. Zodat we misschien gaan begrijpen dat die kant ook waar is. We willen u zo bidden dat er vanavond een bijzondere zegen komt. Een bijzonder doorwerken komt van wat u bedoelt te zeggen. We danken u voor uw geliefde Zoon. We prijzen u voor hem die u alles is. Amen.